Beide wereldtitels waren al vergeven, maar de strijd in Brazilië was er absoluut niet minder om. Van crashes en teamorders tot de eerste zegen voor Mercedes dit seizoen. Er is genoeg om over na te praten en vandaag doen we dat met Rick Winkelman. Ja, Rick, leuk dat je met ons wilt terugblikken op de Grand Prix van São Paulo.
Genoten. Het was wel een leuke Grand Prix, dus...
Ik wou zeggen, heb je genoten?
Ja. Ja, het Interlagos is altijd wel goed voor bijzondere wedstrijden. En nu toch ook weer. Er gebeurde zoveel, ook bij de sprintrace al zelfs.
Ja.
Dus het was een goede race om over na te praten. Het is een goede race om over na te praten.
Ja, dat gaan we dan ook doen. Om maar even te beginnen met Max Verstappen. Want onder de bookmakers was hij de torenhoge favoriet voor dit weekend. Uiteindelijk moest hij dan genoegen nemen met P6. En eigenlijk liep het vanaf de vrijdag al niet echt lekker.
Nee.
Wat is jouw verklaring daarvoor?
Ja, de auto ging op de een of andere manier wat minder goed. We weten nog bij de sprintrace dat Max de enige was die op de mediumband reed. En dat ging niet zo goed. En toen werd gezegd, ja, is het de auto, is het de band? Toen bleek bij andere auto's dat de band, de mediumband, toch ook niet helemaal je van het was. En verder tijdens de race, ja, ze zaten er gewoon net niet bij. Mercedes was gewoon beter. Nou, dat was ook duidelijk als je kijkt naar de uitslag natuurlijk.
Ja. En ook al zit het 2022 seizoen er bijna op, we kregen toch nog even een confrontatie à la 2021 voorgeschoteld. Natuurlijk de crash tussen Verstappen en Hamilton. Een heel bepalend moment ook, hè, voor Verstappen's race.
Ja, ik vind het wel bizar, want we hebben ook dit weekend weer veel gevechten gezien van Max met andere coureurs. Denk aan Russell bij de sprintrace sowieso. En sowieso de laatste tijd en dit jaar. Gewoon heel veel goede strijd. Coureurs die ook heel veel respect voor elkaar hadden. En nou is er... Het eerste de beste gevecht zo ongeveer tussen Hamilton en Verstappen en gelijk weer gedoe.
Ja.
Het is alsof ze als twee magneten of zo elkaar op elkaar aangetrokken zijn. En er gaat altijd wel wat mis. En ik had zoiets van, hè, niet weer. Want vorig jaar, natuurlijk was het spannend en liep het voor Verstappen goed af, het seizoen. Maar er waren ook heel veel momenten dat het eigenlijk gewoon een beetje... Ja, iedereen was een beetje narrig en zo, vervelend. Want die gevechten waren gewoon niet leuk meer. Niet sportief meer of te hard, hoe je het noemen wil.
Ja.
En nu leken we dat weer eventjes te zien. Weer het eerste gevecht, Hamilton Verstappen dit jaar. En weer discussie, weer de wedstrijdleiding die in moet grijpen. Los van wie er nou gelijk heeft of niet. Dat vond ik eigenlijk wel weer frappant.
Ja.
Jammer ook weer eigenlijk.
Ja, want wat is jouw kijk dan op dat hele incident?
Raceongeluk. En dat is misschien een oranje bril, weet ik niet. Maar ik kreeg van collega's, die Amerikaanse collega's die ook de race zaten te kijken, verschillende berichten van dit is een racing incident. Weet je wel, raar dat Max daar een straf voor kreeg. Zelfs de Britse pers zei van nou, hier is Verstappen wel erg hard aangepakt. Maar goed, weet je, weer zo'n moment waar je toch een beetje een vervelend gevoel aan overhoudt. En dat vind ik jammer.
Ja, voor beide coureurs natuurlijk, denk ik.
Ja, zo frappant dat wat ik zei, het eerste gevecht Hamilton en Verstappen was zo ongeveer dit jaar. En gelijk weer gedoe.
Ja, misschien wel het meest besproken onderwerp van de race, dat waren de teamorders bij Red Bull. En vooral de boordradio's die erbij kwamen kijken.
Ja.
Want aan het einde van de race weigerde Verstappen om de eerdere verkregen positie van Perez terug te geven. Wat dacht jij als eerste bij het horen van die boordradio?
Nou, je moet bij de boordradio's wel altijd in de gaten houden dat het niet zeker is of je ook alles hoort.
Ja.
He, dat wordt heus wel, ja, censuur wil ik het niet noemen. Maar soms worden dus bepaalde dingen niet uitgezonden, waardoor de strekking van een radiobericht helemaal niet klopt. Of het wordt wat smeuger gemaakt door alleen een verzuchting of een woedeaanval te laten horen en niet wat daar omheen allemaal werd gezegd. En dus daarom vind ik het tricky om af te gaan op wat er bij boordradio's wordt gezegd. Maar wat we inmiddels wel weten, is dat er waarschijnlijk door wat er in Monaco is gebeurd, hè, met Perez die de pole position kansen van Max Verstappen verknalde door bewust te spinnen op weg naar de tunnel, dat dit wellicht een soort van wraakactie van Verstappen is geweest. Dat we niemand zo hard horen uitspreken natuurlijk, maar dat zou zomaar kunnen. Ook omdat Max volgens mij heeft gezegd dat hij in Abu Dhabi wel weer gewoon bereid is of whatever om
hem te
Perez
helpen.
Een beetje tegemoet te komen.
Ja.
Dan zou je kunnen zeggen, ja, dan is de wraak nu geweest. Of de tegenprestatie.
1-1,
laat
zeg maar.
Het staat 1-1, precies. En nu weer met een schone lijf verder. Of je dat moet doen als teamgenoten, weet ik niet. Dat weten we inmiddels dat waarschijnlijk gewoon het achterliggende verhaal is geweest. Maar pas op met boordradio's. om daar helemaal blind op te varen. En dat, je weet niet alles als je de boordradio hoort.
Nee, want ja, je had het er even over. Het lijkt dus om dat ene moment van de kwalificatie Monaco te gaan eerder dit jaar. Waarin in Q3 Perez opzettelijk mogelijk zou zijn gecrashed. Maar wat zijn jouw gedachten daarover? Snap je dat dan van Max? Dat hij dan ja, daarvoor een soort revanche wil nemen? Of?
Ja, eigenlijk wel. En dat is misschien een beetje omdat ik ook liefhebber ben en ook verslaggever ben bij Amerikaanse autosport. Ik heb het ook in het racecafé gezegd bij ons, bij de nabeschouwing. Het is een beetje à la NASCAR. Dat jij doet mij wat aan en ik doe een keer wat terug. En dat is nu gebeurd. En dan staat het nu ook weer gelijk 1-1. En dus kwam Max inderdaad in Abu Dhabi weer met ook voor zichzelf een schone lei, zeg maar. Weer gaan helpen om Perez die plek 2 in het kampioenschap te krijgen.
Ja.
Dus het deed me daar wel een beetje aan denken. Ik weet niet of Max zover doordenkt. Ik weet wel dat hij af en toe NASCAR kijkt. Daar zou het mee te maken kunnen hebben. Ik weet het niet of het is voorbedachte raden. Alhoewel, kijk, er moet net een moment zijn dat je zoiets als dit kan doen.
Wou ik zeggen, want dat weet je ook van tevoren niet. Elke race zich voor natuurlijk als Perez verder achterrijdt. Ja, ja, kan je dat ook niet doen. Uiteindelijk werd het dan voor Red Bull een teleurstellend weekend. Hè? P6 voor Verstappen, P7 voor Perez. En nu is het doel dus van het team om in Abu Dhabi die P2 voor Perez in het WK veilig te stellen. Je had het er zelf al even over. Ook dat Verstappen zei, nou, ik ga hem er wel bij helpen als dat nodig is. Maar de vraag is natuurlijk wel, welke impact heeft dit op het moraal binnen het team?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk wel dat het impact heeft. Want dit soort dingen gebeuren niet vaak. Hè? Multi-21 in Maleisië. Dat Mark Webber, hij heeft het ook over Red Bull Racing. Hè? Ja. Mark Webber mocht daar in principe winnen, gelet op hoe hij en Vettel reden. Was er ook vanuit gegaan, Webber. Maar Vettel ging er toen toch voorbij en won die wedstrijd en verbrak de Multi-21, de geheime code die ze hadden. En daar was echt wel even ruzie en gedoe om. Zoiets is er nu weer. Dus er gaat geheid over gesproken worden binnen het team. Kijk, Max heeft natuurlijk wel enorm veel krediet daar. En misschien snappen ze het ook wel. De monteurs en whatever, wat er is gebeurd. Dat weet ik niet. Ik denk wel dat het goed is, maar dat is misschien al gebeurd nu zelfs. Dat en Helmut Marko en Horner Verstappen en voor mij Jos of Raymond Vermeulen en mensen uit het kamp van Perez gewoon nu even snel bij elkaar komen. Het grootste belang voor Red Bull Racing is natuurlijk om voor de allereerste keer bij het rijderskampioenschap de eerste 2 plekken te hebben. Hebben ze nog nooit gehad. Dus ja, dat willen ze geheid, willen ze dat hebben. Want dan is het seizoen echt optimaal geslaagd. Met
precies, een perfect
coureurstitel, wereldkampioenschapstitel, de eerste 2 plekken bij het rijderskampioenschap. Dat zullen ze zeker willen doen. Dus dat is, ja, Horner zijn belangrijkste taak nu om dat allemaal weer te regelen. Alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Maar ik denk dat dat wel gaat gebeuren.
Ja. Als we even verder gaan kijken naar de grote winnaar. George Russell, die pakte natuurlijk zijn allereerste Formule 1 overwinning.
Ja.
Na afloop was hij zichtbaar emotioneel en zei hij ook, ik wist dat we dit konden doen.
Ja.
Wat is jou het meest bijgebleven van zijn race?
De overmacht. Hè? Hamilton redde ook in de Mercedes, hè? Maar Hamilton kwam er niet aan te pas. Russell was echt gewoon echt goed. Ik heb geen fouten zien maken. Geweldige overwinning voor George Russell. Toch ook leuk dat Mercedes er weer een beetje bij was. Waarschijnlijk in Abu Dhabi niet meer. Maar je wist wel een beetje van tevoren, dit circuit past hun auto wel een beetje. Zoals die auto nu is. En laten we hopen dat volgend jaar die Red Bull-Mercedes strijd weer wordt hervat. Ferrari erbij.
Precies.
En weer een hoop mooie gevechten. Daar is iedereen bij gebaat. Dat is natuurlijk wel extra leuk ook. Maar het is altijd leuk als een coureur zijn eerste race-overwinning pakt. En Russell, waarvan je wel weet dat hij een goede coureur... We wisten al langer dat het een goede coureur was. Maar je moet het ook laten zien dat je het ook in een Mercedes bent. Hè? Ook in een auto waarmee je races kan winnen. Je kan heel goed zijn. Maar er zijn genoeg goede coureurs die als ze een race konden winnen... het toch lieten lopen of fouten gingen maken en zo.
Ja, en in de kwalificatie ging het natuurlijk bij hem mis. Maar uiteindelijk toch dan...
Maar in de race zelf was hij echt gewoon... Ik heb hem niet alles gezien, maar ik heb hem geen fouten zien maken, niks. En hij was constant vooraan. Hij heeft hij goed gedaan. Het is echt een mooie overwinning voor Russell.
Ja, en als we kijken voor Mercedes, het was daarom ook gelijk hun eerste zegen voor dit seizoen. En de eerste 1-2 sinds Imola 2020.
Okay.
Dit seizoen kennen ze natuurlijk geen goede start. Maar nu lijken ze dan definitief terug te zijn. Hoe verwacht jij dat ze die lijn gaan doorzetten richting Abu Dhabi en zeker ook richting volgend seizoen?
Ja, Abu Dhabi weet ik niet, maar geheid dat ze er volgend seizoen weer bij zijn. En wat ik net zei, dat hoop ik ook. Dat Ferrari ook wat minder fouten gaat maken in de pitstraat en zo, weet je wel.
Ja.
Hoe meer teams vooraan, hoe meer coureurs vooraan, hoe beter. Dat is altijd zo. En ja, ik moet zeggen, ik had verwacht dat Mercedes eerder dit jaar alweer de aansluiting zou hebben gevonden. Nou, het is echt een slecht jaar voor ze geworden. Maar goed, misschien dat het nu nog een beetje met een positieve manier kan eindigen. Kijken wat in Abu Dhabi gebeurt, maar dan krijgen ze denk ik weer ietsjes moeilijker. Maar ik hoop en ik verwacht dat Mercedes er volgend jaar gewoon weer bij zit.
Ja, precies. We hadden het al over de teamorders bij Red Bull. Maar ook bij Ferrari hoorden we meerdere keren dat Leclerc graag van positie wilde wisselen met Sainz.
Ja, ja, ja.
En natuurlijk voor die extra punten om P2. Stel nou, jij had aan de pitmuur van Ferrari gezeten. Welke keuze zou jij dan hebben gemaakt?
Ik zou net zo hebben gedaan zoals het nu ook is besloten. Dus geen swap, geen wissel tussen de posities van Sainz en Leclerc. Dat ging niet om plek 5 en 6, maar om plek 3, podium, en plek 4. Natuurlijk heeft Leclerc meer kans op plek 2 in het kampioenschap. En had hij misschien, had hij nu tweede gestaan. Nu we inmiddels weten hoe het met Perez was afgelopen. Maar ja, een podium weggeven, dat kan je niet verlangen van je teamgenoot. In hun geval dan, hè. Dus nee, leuk geprobeerd van Leclerc. Maar hij zal zelf ook beseft hebben van, dat is gewoon die plek die is gewoon voor Sainz.
Ja.
Het is niet dat ik Leclerc niet gun. Want als er iemand veel pech heeft gehad dit jaar,
zeker waar,
met alle Ferrari blunders, dan is het toch vooral Leclerc.
Ja. Nee, zeker eens. Want die strijd om P2 dus, hè, in het WK, het is nu heel erg spannend. Leclerc en Perez gaan nu beide met 290 punten die laatste race in Abu Dhabi. Op basis van alle prestaties dit seizoen, wie is volgens jou de coureur die tweede plaats het meeste verdient en waarom?
Ja, je zou kunnen zeggen Leclerc heeft meer wedstrijden gewonnen dan Perez. Maar we hebben Abu Dhabi nog niet gehad. Wie weet wat Perez daar gaat doen. Ja, nee, eigenlijk gewoon degene die plek op punten pakt. Ik bedoel, zoveel wedstrijden gehad. En dan degene die daar als tweede eindigt, heeft daar gewoon recht op. Klaar.
Ja, oké, duidelijk antwoord. Als we dan kijken naar het hele veld. We hebben genoeg mooie dingen gezien. We hadden het al over de eerste zegen voor Russell. Hamilton, die ondanks de crash met Verstappen naar P2 wist te rijden. Leclerc reed ook een flinke inhaalrace. En nou ja, Alonso, om maar wat te noemen, van P17 naar P5.
Ja.
Wie was volgens jou nou driver of the day en waarom?
Ja, ik ben wel fan van Alonso.
Ja?
Ja, die vond ik wel driver of the day. Heeft natuurlijk een hoop gezeik binnen het team. Tenminste, vooral met zijn teamgenoot. Met
ik wou zeggen, dat was dit weekend ook weer genoeg over te doen.
Ja, was weer raak. Gebeurt wel vaker dat Alonso gedoe heeft binnen zijn team natuurlijk. Ligt misschien ook dan wel een beetje aan hem, dat weet ik niet. Maar ik ben wel fan van hem. Ik heb hem ooit zien karten. Dat was in 1995 of 96 of zo, geloof ik, op de kartbaan in Genk. En toen reed hij als jong jochie reed hij het Europees kampioenschap in de Intercontinental A-klasse, heette dat toen. En hij won alles. Hij was snelst in de training geweest, won alle heats, alles, halve finale. In de finale ging hij aan de leiding. Toen ging hij wat te hard over de curbstone. De ketting brak, hup, daar gingen al zijn kansen op de overwinning. Toen stortte hij ter aarde. Ook toen was hij al een beetje een showman, weet je wel. Mm. En sindsdien ben ik hem blijven volgen. En overal waar hij kwam in de opstapklasse was hij gewoon heel erg snel. Maar ook, het is een echte racer. Hij gaat even de Indy 500 doen. Er rijdt daar ook nog een fors aantal ronden aan de kop. Le Mans. Hij is gewoon een pure racer. En dat vind ik mooi. Dus ik ben wel fan van die man. Dus ik gun hem heel veel mooie resultaten nog. En als je dan ziet gisteren hoe hij weer terugkomt. Weer op posities wint. Op ervaring. Ja, dat was wel mijn driver of the day. Ik moet eerlijk zeggen. Mick Schumacher, dan praat je wel een stukje verder naar achteren. Heeft ook heel veel terrein gewonnen. Maar ja, dan kies ik toch voor Alonso.
Toch voor Alonso.
Ja. En je kan ook Russell kiezen, hè. Maar laten we de top 3 dan even vergeten bij zo'n driver of the day. Want als je echt naar het hele veld kijkt en je mag inderdaad het podium mensen meenemen. Ja, dan is het wel George Russell. Want die reed waar we het net over hadden, die foutloze wedstrijd. En wint zijn eerste Grand Prix. Dan is hij natuurlijk driver of the day. Maar als we iets verder kijken, de inhaalrace van Alonso.
Oké. Dan nog iets anders, want de grid voor 2023 is nu bijna compleet. Naar verwachting maakt het team van Haas deze week bekend wie volgend jaar een tweede coureur wordt.
Ja.
En ondertussen is Ricciardo in gesprek met zowel Mercedes als met Red Bull over een rol als reservecoureur. Hoe denk jij dat die laatste puzzelstukjes in elkaar gaan vallen?
Ja, het schijnt nu toch weer Hülkenberg te worden.
Ja, lijkt het op.
Ik weet het niet. Nee, ik denk niet dat het Ricciardo gaat worden die daar in de Haas gaat zitten. Heeft hij ook wel laten weten trouwens. Als je nu dit weekend ziet in Interlagos, zie je wel dat de ervaring van een Magnussen telt. Want daardoor pakten ze die kwalificatie in de regen, of de naderende regen die we daar toen hadden op een bepaald moment. Weet je wat, het half nat, half droog. Pakten ze goed aan, pole voor Magnussen. Je moet zo'n moment wel herkennen en dat gewoon ook toe kunnen slaan. Nou, het helpt als je heel veel ervaring hebt, wat Hülkenberg ook heeft. Magnussen en Hülkenberg, als die twee allebei bij Haas gaan rijden, heb je in ieder geval waarschijnlijk minder schade dan wat je in ieder geval dit jaar hebt gehad, vergeleken met al die crashes die Mick Schumacher heeft gehad. En mensen die gewoon, als er een kansje is, ook punten gaan pakken. Dus dan snap ik het wel. Maar als je iets meer wil dan dat, ja, dan weet ik niet of je Hülkenberg moet nemen. Ik weet het niet.
Wie zou jij zelf in die auto zetten, als je de keuze had?
Ja, misschien dat je toch... Proberen ze Ferrari Junior bijvoorbeeld uit. Ze hebben natuurlijk een nauwe band met Ferrari. Ik zou niet gelijk Giovinazzi dan proberen, want die heeft al laten zien dat hij niet een echte Formule 1 winnaar is. Maar er was er wel genoeg talent in de Formule 2. Jongens die nu aan het kijken zijn om bijvoorbeeld richting IndyCar te gaan. Ik had wat meer gekeken bij jeugd. Wellicht bij een Amerikaan. Aan de andere kant dan weet je ook dat je zeker in het begin van het seizoen... dat die Amerikaanse coureur die dan bijvoorbeeld IndyCar ervaring heeft... als we Logan Sargeant even vergeten, want die gaat naar Williams toe... Dat die ook niet gelijk punten had gepakt natuurlijk. Als hij al een superlicentie had gekregen, krijg je dat verhaal ook weer.
Ja.
Is er nou niemand anders dan die routinier Hülkenberg? Je zou toch zeggen van wel.
Ja. Maar goed, dat lijkt er toch op Nico Hülkenberg. Maar we gaan het deze week zien.
Ja, of het is net de redding geweest van Mick Schumacher... dat hij een goede inhaalrace reed zondag in Interlagos. Dat hij dan toch het plekje mag houden. Maar ja, wat heeft hij 3-4 auto's afgeschreven? Dat helpt niet. Mijn team wat toch wat kleiner is. Dus dat is een beetje een dure grap.
Ja, we gaan het zien. Tot slot, aankomend weekend staat alweer de allerlaatste race van het seizoen op het programma. De Grand Prix van Abu Dhabi. Vorig jaar hadden we natuurlijk een race die we ons nog allemaal kunnen herinneren, denk ik.
Ja. De hele Formule 1 kan
ik
wel
zeggen.
Ja.
Ik denk ook voor heel veel jaren.
Ja.
Wat verwacht jij voor de race van dit jaar?
Nou, we zitten toch wat rustiger te kijken bij de start van de wedstrijd dan vorig jaar.
Precies, dat sowieso. Dat,
we zijn ook wat rustiger na afloop van de wedstrijd dan vorig jaar. Ik hoop vooral een wedstrijd waar we niet momenten krijgen zoals we die gezien hebben met Hamilton en Verstappen afgelopen weekend. Ik hoop gewoon een leuke, gave wedstrijd zonder al te veel gedoe. Mooie wedstrijd. Alleen, ja, weet je, Interlagos, daar kan je makkelijk inhalen. Het kan in Abu Dhabi ook wel. Vraag maar aan Max, bocht 5. Maar, ja, weet je, ik heb toch wat meer dan met die oldschool circuits waar wat meer kans als Interlagos dat heeft. Dus ik weet niet of we zo'n leuk weekend krijgen als afgelopen weekend. Alleen het aardige is en blijft van autosport en ook van Formule 1 volstrekt onvoorspelbaar.
Precies, je weet het nooit.
Nee, er zijn jaren geweest dat je wist Schumacher gaat winnen. Weet je wel, die periode hebben we natuurlijk ook gehad. Maar dat is nu niet zo. We weten ook niet automatisch dat Verstappen wint. Niet automatisch dat er een Mercedes wint. Dus dat ligt wel open. Maar misschien moet er gewoon een keer een hele gekke winnaar komen. Ja, misschien Alonso wel.
Nog een extra racewinnaar erbij. Voor dit
nog een extra racewinnaar erbij. Dat kan nooit kwaad, toch?
Nou, laten we daarop hopen, Rick. Ik vind het mooi om mee af te sluiten. Dankjewel.
Oké.
En graag tot de volgende keer.
Joep.